hebben weer een bulletin. Nou, er wordt natuurlijk weer gewerkt aan de bouw van CubeSats in de VS. Want er wordt door de NASA flink gestimuleerd. En ook het Satellite Launch Initiative van de NASA helpt enorm. Want dan worden die lanceringen heel erg goedkoop. En dat is heel handig voor al die scholen en universiteiten en zo die satellieten willen aanleveren. Nou, AMSAT daarna profiteert daar dus ook van. Maar nou is er dus weer een club die satellieten of een satelliet aan het ontwikkelen is. En dat is RAMSAT, R-A-M-S-A-T, die ook gelanceerd moet gaan worden door de NASA. Dus ook weer van een school. En die zijn er wel wat blij mee. Dat is hun eerste project op dit gebied. En die willen die satelliet dus ook beschikbaar maken voor amateurs als het goed is. Maar in elk geval willen ze een camera in hebben. Standregeling dus ook daarbij, want ze moeten die camera kunnen richten. En de nodige digitale downlink kunnen gaan ontvangen. Het moet een 1-unit CubeSat worden, die over een tijdje dus gelanceerd gaat worden. Of een 2-unit CubeSat in dit geval, wacht even, ja, een 2-unit, dus ietsje groter. Nou ja, zullen we nog meer van horen, maar er zijn dus overal ontwikkelingen op dit gebied. Ja, de nodige expedities in het Caribisch gebied, voor ons meestal toch echt wel buiten bereik. Maar er is ook eentje bij San Bartolomé, Foxtrot Juliet is dat. Van 19 tot en met 27 april gaan een groepje Amerikanen daar werken. Op allerlei banden, maar ook op satellieten dus. En dat zou wel eens binnen bereik van Europa kunnen komen dan, als het goed gaat. Dus even in de gaten houden. Oscar 92, de meest recente Oscar van Amsterdam, die heeft dus niet alleen een FM-relais, maar ook andere dingen. FM-relais van 70 naar 2, daarnaast ook L-band, downshifter, zoals zij dat noemen. Oftewel een relaisstation van 23 centimeter naar 2 meter. En een camera en een hoogenergetisch stralingsexperiment, HERSI. Nou, die wilden ze dus om de beurten inschakelen. Vandaar dat ze een beetje een gebruiksschema daarvoor bedacht hebben. En voor de komende week ziet dat er dan als volgt uit. Vandaag is de LV-mode ingeschakeld, 23 naar 2 meter. Sinds vanmiddag 24 uur lang ongeveer, dus tot morgenmiddag. In de loop van de middag dan zal die weer omgeschakeld worden naar de normale mode, 70 naar 2. Op 14 maart zal die gedurende 40 minuten alleen high-speed telemetrie uitzenden van de camera aan boord. En daar wordt iedereen verzocht ook mee te kijken en telemetrie op te pikken. Want ook al kun je zelf misschien niet een volledig plaatje downloaden, toch kun je met de gedeeltelijke data die je oppikt wel helpen door die data dan door te sturen en naar het centrale serversysteem bij AMSAT, want dan kunnen ze daar al die blokken verzamelen en dus toch een compleet plaatje genereren. Daar heeft iedereen uiteindelijk dan toch plezier van. Dus ook al kun je zelf niet alles, toch elk stukje wat je oppikt is helpvol. Ja, goed. NASA die is van plan over een tijdje een ruimtevaartuig richting de zon te sturen. Die moet heel erg diep de zon rondjes gaan draaien. De Parker Solar Probe, die deze zomer dan gelanceerd moet worden. En ze bieden aan geïnteresseerden om je naam mee te laten vliegen op die missie. En een microchip, zullen dus een heleboel namen worden verzameld. En dan, ja, dan vlieg je mee naar die, die baan rond de zon. Heel laag. Hele hoge temperaturen. Dat wordt heel spannend om dat ding werkend te houden onder die omstandigheden. Maar dan goed, dan moet je dus even inloggen op een website op internet. En dan kun je daar je naam achterlaten. En dan wordt die ook in die chip gebakken. Dus, wie weet. Verder allerlei lokale Amerikaanse activiteiten waar wij niet zoveel aan hebben. Het gebruiksschema van een aantal AMSAT-satellieten wordt bijgehouden op een website van AMSAT NA voor Oscar 7 bijvoorbeeld, dat die nu in het zonlicht zit en dan in mode B staat de meeste tijd. Oscar 85, het FM-relais, continu beschikbaar. Op woensdagen is experimenteren dag. En dat betekent de laatste tijd dat er dan SSTV wordt gebruikt op het FM-relais. Nou, Oscar 91 permanent beschikbaar. Oscar 92 dus met een schema wat steeds een klein beetje verandert. Falconsat 3, continu beschikbaar. Met 9600 baud packet. Dat soort zaken kun je op de satellite schedule pagina vinden. Ja. Verder. ARIS-verbindingen. Ja, er zijn er een paar geweest. En daar komen we er nog wel een paar. Vooral eentje met Zweden, maar ja, die kunnen wij dan toch niet horen, want dat gaat via een telebridge in Californië op de 15e maart. Dus daar hebben we niet zoveel aan. Goed. Dan andere zaakjes. De amateursatellieten even nalopen. U-Cube 1 werkt goed, hoewel af en toe is hij ook weer buiten gebruik. Dagenlang, maar even in de gaten houden. Hij kan het gewoon goed doen. Falconsat 3 is dus in principe inderdaad steeds ingeschakeld. Oscar 7, meeste mode B, af en toe mode A. Oscar 92, ja, een beetje wisselend. Oscar 11 deze week nog steeds helemaal uitgeschakeld. Ik dacht dat die wel terug had moeten komen, dus die moeten we in de gaten houden. Oscar 29 doet het prima. Het XW2 satelliet ook. Cas 4B volop beschikbaar. Cas 4A dus alleen telemetrie. Oscar 50 doet het goed, Oscar 73, Oscar 85, 86, 88, 91, allemaal operationeel, volledig bruikbaar. Oscar 84, Digipeter doet het. En ja, Pixar dus steeds telemetrie, nog steeds, dat komt later ook als het goed is, het FM-relais nog, maar dat kan nog even duren. D-Star 1 is toch een behoorlijk geheimzinnig. Hoewel dus het grondstation in Duitsland heeft gesuggereerd in het begin dat ze er wel contact mee hebben gehad, lijkt dat een beetje vreemd, want er is nog nooit iemand anders geweest die een downlink heeft ontvangen. En het is nog gekker, er zijn nog steeds geen baanparameters beschikbaar voor die satelliet. Er waren wel vermoedens dat het een van de serie TLA-sets van deze satelliet zou kunnen zijn, maar die blijken allemaal van andere satellieten te zijn. Dan ontbreken er nog één of twee TLA-sets. Die zijn dus nog steeds niet gepubliceerd. Kennelijk omdat ze de satelliet die ze wel verwacht hadden niet kunnen vinden. En het lijkt erop dat die D-Star 1 één van die satellieten is. Dus je zou haast gaan denken dat die helemaal nooit gelanceerd is vanuit de bovenste trap van de raket. Dat vermoeden krijg ik nu langzamerhand. Dus die satelliet die doet het gewoon helemaal niet en die is misschien niet eens als onafhankelijke satelliet in de ruimte te vinden. Nog interessanter. Goed, Space Station nog steeds geen data, geen APRS te vinden. Goed, over nieuwe satellieten gesproken. In de staat Washington in de VS zijn ze ook bezig met HuskySat 1, een 3-unit CubeSat van de universiteit daar. Die kan ook interessant worden. Die heeft ook een voortstuwing, een plasma thruster aan boord. Dus die kunnen ze ook een beetje van baan veranderen. En verder heeft hij een beetje uitklapbare zonnepanelen en dat soort zaken. Dus ze gaan er echt serieus tegenaan. Die moet ook een lineair relais krijgen voor amateurs, voor SSB en CW. 30 kHz breed, 2 meter uplink, 70 cm downlink. En daarnaast een telemetriebaken met BPSK. En dat is dan 1200 baud. En nog iets anders unieks. Deze satelliet moet ook 1 megabit per seconde downlink krijgen op 24 gigahertz. Dat is wel heel erg hoog. Daar hebben we nog nooit een amateur satelliet gehad. Dus dat is wel even uniek. 24 gigahertz. Dus dat belooft wat. Die moet dus ook met een NASA-missie worden gelanceerd later dit jaar naar een lage baan. Maar de gegevens beginnen te komen. Want die gaat samen met een heleboel andere CubeSats. Maar goed, afwachten wat dat gaat worden. Dan is een andere school in Amerika bezig met een CubeSat. TJ Rivers. Een ding wat APRS moet gaan relayeren. 2-unit CubeSat. En die werkt simplex op 145.825. Als het goed is. Die moet gelanceerd worden in november. Met een lancering georganiseerd door NanoRex vanaf Wallops Island. Dus, horen we dan wel. Ook in China wordt gewerkt aan een microsat. SFAB01. Van een groep van de Technische Universiteit van Shanghai. Een microsat van 50 kilo. 25 bij 25 bij 50 centimeter, uitklapbare zonnepanelen enzovoort. En die heeft dubbele functie, enerzijds amateursatelliet, anderzijds experimentele andere zaken. Er moet een digipeater inkomen, uplink op 2, downlink op 70, 4800 baud FSK. En die moet, als het goed is, op 30 juni gelanceerd worden in een 700 kilometer hoge zonsynchrone baan. Maar dat kan allicht nog wat uitgesteld worden. Het niet-amateur deel van de satelliet die moet gaan werken met onder andere lasercommunicatie vanuit de satelliet naar grondstations. Dat wordt ook weer eens wat anders. En ook heeft die S-band uplink en downlink. Voor het amateurstuk zal de downlink op 435.645 komen. En voor de digipeater dan de uplink op 2 meter 145.880. Kortom, aan alle kanten wordt gewerkt aan nieuwe CubeSats en andere microsats en zo die in de loop van het jaar moeten gaan verschijnen. Verder natuurlijk een heleboel bestaande CubeSats. Er is ook weer eentje afgelopen week verbrand in de atmosfeer, Columbia. Maar verder weer andere die allemaal foto's aan het uitzenden zijn en zo. Werkt allemaal. In het Space Station is het allemaal heel druk met wetenschappelijk gebeuren. En allerlei testen. Ze zijn ook met planten en groenten bezig. Ze hebben weer de nodige sla weten te verbouwen, zeg maar. En die hebben ze op kunnen eten, dus dat gaat ook goed. Ze maken hun eigen groenten. En de volgende bemanning is zich aan het voorbereiden voor de lancering. Ze zijn al op Baikonur in Kazachstan bij de lanceerbasis dus. Voor de lancering op 21 maart. Verder op korte termijn voor ons even niet zo'n interessante lancering. Het is dus vooral die lancering van de Soyuz die we straks kunnen gaan volgen. 21 maart om 18:44 onze tijd. En dan hebben we dus weer een tijdje 6 man in het Space Station zitten. Tot 3 juni, want dan komt weer de andere helft die nu boven zit naar beneden. Er zijn wat andere vreemde ontwikkelingen aan de gang. Er is een Amerikaanse start-up, een klein bedrijfje in Silicon Valley, die begonnen zijn met het bouwen en ontwikkelen en zo van satellieten, waar ze een heel netwerk van willen maken. Kleine satellieten die IoT, hè, internet der dingen, links willen gaan relayeren. Dus als er kleine apparaatjes zijn die aan internet verbonden moeten worden, maar niet zo gauw internet in de buurt hebben, dan kunnen ze via een klein grondstation naar die satellieten zenden en dan wordt die data weer naar een ander grondstation naar beneden gestuurd en op internet gezet. Zodat de gebruiker dan toch die data van zo'n klein apparaatje beschikbaar heeft. Nou, allemaal leuk bedacht. Ze hebben de eerste 4 satellieten gemaakt en laten lanceren. En die blijken dus een tijdje terug met een van de lanceringen in India meegegaan te zijn. De Swarm-satellieten. Wat blijkt, ze hebben daar eigenlijk geen machtiging voor gekregen van de FCC. De Amerikaanse tegenhanger van de agentschap Telecom, zeg maar. En dat was dus helemaal niet zo goed. Dus FCC is nou heel boos. Ze hadden intussen alweer een nieuwe aanvraag voor de volgende satellieten. Maar die is nou ingetrokken. Het gaat niet door. Ze krijgen geen machtiging meer. Want eerst wilde FCC wel eens even dat bedrijf heel hard aan gaan pakken. Want dit kan natuurlijk niet dat ze zomaar illegaal satellieten laten lanceren. Nou, een hele discussie ontstaan. Enerzijds, ja, logisch, want ze houden zich niet aan de wet. Anderzijds is het zo dat die goedkeuringen, die licenties van FCC altijd pas op het allerlaatste moment komen. Bijna een dag voor de lancering, bij wijze van spreken. Dus ja, daar hadden ze ook op gerekend dat dat zou gaan gebeuren, maar dat kwam niet op tijd. En toen hebben ze toch gedacht van nou, laat hem toch maar lanceren, die goedkeuring, die kon nog wel. Maar die kwam dus niet. En het gekke is dat het voor de FCC een probleem werd gevonden dat die satellieten te klein waren. Want die 4 satellieten zijn eigenlijk een kwart CubeSat. Ze hebben ze dus gelanceerd als één unit CubeSat, maar na de lancering gesplitst in 4 kleine satellieten. Dus van 10 bij 10 bij 2,5 centimeter. En volgens de FCC is dat veel te gevaarlijk, want dat soort satellieten zijn niet te zien op de radar en dan weten ze dus niet waar ze zitten. En dan is het dus levensgevaarlijk ruimtepuin, vinden ze. Nou, dan kun je afvragen, hoezo moet de FCC zich daarmee bemoeien? Die gaan alleen over radiocommunicatie, over de gebruikte frequentiebanden en de modus en dat soort dingen. Maar niet over de afmetingen van satellieten. Dat is een beetje raar. Bovendien blijken die satellieten gewoon getrackt te worden. Je kunt de baanparameters ook gewoon vinden bij SpaceTrack en zo. Niks aan de hand. Dus die worden echt wel gezien. Nou, dat bedrijf heeft nou ook gezegd van ja, maar de volgende satellieten die we lanceren zijn gewoon 1 unit CubeSats. Dus die zijn weer gewoon de normale maat net als alle andere. Bovendien gaan we ervoor zorgen dat die satellieten echt wel goed te zien zijn door er een radarreflector aan te maken. Daar zegt de FCC dan weer van, ja, maar die reflector die werkt niet voor alle frequenties waar radars zitten. Ja, nou ja. En bovendien hebben de bouwers van die satellieten beloofd dat ze er een GPS-ontvanger in hebben zitten. Zodat ze altijd weten waar die satelliet zit, want hij zendt voortdurend zijn positie mee naar beneden. Maar ja, dan zegt de FCC weer, ja dat is leuk, maar als nou die satelliet niet meer goed functioneert en de downlink het niet meer doet, dan heb je dus die data van die GPS niet en dan weet je nog niet waar die zit. Kortom, interessante discussie aan het ontstaan over dit soort zaken, terwijl andere CubeSats gewoon met rust worden gelaten. Maar goed, een beetje vreemd allemaal. Vooral ook zeggen dan sommige mensen van ja, en hoe zit het dan met de overheid, die ook allemaal heel geheimzinnige satellieten lanceert, zoals onlangs die Zuma, een supergeheime satelliet waarvan we niet mochten weten wat het was en hoe die gelanceerd werd en welke baan die moest gaan komen. En bij de lancering werd gesuggereerd dat hij fout was gegaan en dat de satelliet niet in de baan om de aarde was gekomen. Nou, een heleboel mensen vertrouwen dat niet. Die zijn nog steeds op zoek naar die satelliet, want ze denken dat hij wel degelijk in de ruimte zit. Maar blijkbaar mag dat dus, hè, dat de overheid allemaal heel geheimzinnig doet en niks wil vertellen. En niet eens wil bevestigen dat hij in een baan zit. Dat is dan kennelijk wel goed, terwijl dat volgens internationale wetten absoluut verboden is. Maar goed, daar wordt dan niks van gezegd. Dat is een beetje een vreemd verhaal, alles bij elkaar. Maar goed, zo gaat het wel. Ja, over politiek gesproken, er is nog meer aan de gang, tuurlijk. NASA is volop bezig met plannen voor de toekomst, zoals gewoonlijk. Ze zijn alles aan het ontwikkelen wat ze maar kunnen. Maar ja, ze hebben steeds weer die politiek die zich zwaar bemoeit met het programma van alles wat NASA doet en steeds weer vindt dat het helemaal anders moet. En zo krijg je bij elke regeringswisseling een discussie, omdat de ene regering wil dat NASA ervoor gaat zorgen dat er zo snel mogelijk bemande missies naar de maan komen. En de andere regering zegt weer dat die zo snel mogelijk naar Mars moet gaan. Nou, de vorige regering vond dat het Mars moest zijn, dus de huidige regering zegt dat ze weer naar de maan moeten. Nou, ze had er al een beetje op geanticipeerd door een ruimtestation rond de maan te gaan aanbrengen. Met het doel die voor beide mogelijkheden te kunnen gebruiken. En ze noemen het dat ook Deep Space Gateway, DSG. Nou, dat is intussen al heel ver ontwikkeld. En het leuke van dat systeem is dat het gebruikt kan worden als springplank voor missies naar Mars. Maar natuurlijk kunnen ook vanuit dat ruimtestation landingen op de maan worden uitgevoerd. Nou, nu dus de nieuwe regering zegt van niks ervan, je moet naar de maan. Nou, dat betekent dat de naam dus ook moest veranderen van het station. Deep Space Gateway is dan niet meer van toepassing. Die naam is nu komen te vervallen. En het heet nu het Lunar Orbital Platform Gateway. Nou, heel onhandig. Vervelende naam vindt iedereen, dus daar moet nog iets nieuws voor verzonnen worden, maar toch. Dus nu is het ineens weer helemaal concentreren op de maan. Dus nou moet er allerlei landingsdingen worden verzonnen en zo. Nou goed, andere partners in het programma, die vinden het eigenlijk wel goed. Want ESA was ook al lang van plan om naar de maan bemande en onbemande vluchten te gaan maken. Dus die zijn wel blij met deze ontwikkeling. En die doen ook mee met deze LOPG, zoals die nu dan heet. En ja, de Russen die waren intussen ook gaan bedenken om mee te gaan doen. Maar die waren ook van plan om naar de maan te gaan. Die hebben hun maanlander al bijna klaar. Dus die zien het helemaal zitten. Maar ja, het wordt steeds vager en de Amerikanen doen zo moeilijk allemaal dat anderen beginnen te denken van ja, moeten we hier nog wel aan mee blijven doen. De Russen die hebben intussen bedacht dat het waarschijnlijk slimmer is om met de Chinezen samen te gaan werken. Want de Chinezen mogen niet meedoen met alle Amerikaanse verhalen. Dus onlangs hebben de Russen en de Chinezen een overeenkomst gesloten voor samenwerking met allerlei dingen in deep space. en ook rond de aarde. Nou, dan kom je dus ook weer bij het Space Station uit. Wat moet daar gebeuren met het ISS? De Amerikanen, ja, die wilden zich eigenlijk al terugtrekken. Tenminste, soms. De andere keer beweren dat ze door willen gaan. Maar ja, dat blijkt dan weer te duur te zijn. De Russen hebben hetzelfde probleem een beetje. Maar die wilden toch eigenlijk wel doorgaan met het ISS, ook zonder de Amerikanen. En de Chinezen zijn volop bezig een eigen ruimtestation te bouwen. De eerste module daarvoor is trouwens ietsje uitgesteld tot 2020. Maar ja, nou de Russen en de Chinezen gaan samenwerken, denken die erover om samen een ruimtestation te gaan bouwen. En daar kunnen dan anderen weer bij aanhaken, maar de Amerikanen natuurlijk niet, want die gaan naar de maan. Nou, en zo wordt het allemaal heel ingewikkeld, politiek gedoe. En niemand weet wat er nou precies gaat gebeuren. En alles tegelijk kan niet, want dat is veel te duur. Dus er zullen keuzes gemaakt moeten worden. En dat wordt steeds moeilijker, want hoe langer ze wachten, hoe ingewikkelder het wordt met de planningen en alles. En daardoor komt overal een hoop vertraging. En daar kun je al op rekenen. Chinezen gingen sowieso al allerlei missies naar de maan organiseren. Daar hebben we het vorige week al over gehad. En ja, als ze dat samen met de Russen kunnen doen, des te beter. Maar of dat dan moet met dat Amerikaanse platform, dat is nog maar de vraag. Kortom, hoop politiek gedoe en afwachten wat nou werkelijk gaat gebeuren. We zullen het zien. Er komen nog een heleboel discussies. Goed, dan was het een beetje vandaag zijn de Amerikanen overgegaan naar de zomertijd. Wij doen dat pas eind maart. En niet vergeten, 14 maart, dus 3.14, dus een P-dag. En dan gaan een hoop mensen een feestje vieren.